Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat de Ridder uit Lunderen zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de gereformeerde zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, muskessant 4, die weer in Dekkerswald in Groesbeek moest worden opgenomen. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die ook in het ziekenhuis werd opgenomen. Mevrouw Hommerson Barton, dokter A.J. Kraaistraat 38, is weer thuis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond na de dienst is er jongeren contactkring. Iedere avond van maandag tot en met vrijdag van 7:15 tot ongeveer 7:45 willen we met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen en bespreken in het kader van de Bijbelleesweek. De te bespreken Bijbelgedeelten kunt u vinden in de kerkbode van 16 oktober. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God. En ook vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Ik noemde u de versen 2 en 4 van Psalm 95. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Vanmorgen is in ons midden de rouwdragende familie van Doorn van de 44 RI-straat 1. Omdat vorige week zaterdag onverwachts overleed Cornelia Rijske van Doornstap. Zij werd afgelopen donderdag 21 oktober begraven. En zij zijn hier nu in de kerk aanwezig om dat ook samen met ons te delen. We zullen daar straks in de voorbeden ook bij stilstaan. We gaan beginnen met het zingen van psalm 9, een vertrouwenspsalm. Daar zal het over gaan vanmorgen, over het contrast tussen geloof, wat er bij ons vaak wel is, en vertrouwen, wat er vaak niet is. We zingen psalm 9, vers 9, de Heer zal zijn een hoog vertrek, en vers 10, hij die uw naam in waarheid kent. We luisteren nu naar Gods wet om te horen hoe God wil dat wij leven. En daarna zingen we met elkaar Psalm 19, vers 6 en 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het woord. Almachtige en barmhartige God, wij danken u dat u zo'n groot geduld met ons mensen heeft. En dat geduld dat blijkt eruit dat wij opnieuw hier bij u mogen komen. Terwijl we in de week die achter ons ligt best het nodige hebben gedaan wat tegen u inging. Als we onze eigen zin deden. Terwijl we soms wisten dat dat nadelig was voor een ander. Of dat dat iets was wat u niet wilde. Heere, dan danken wij u dat u toch met ons verder wilde gaan, dat u ons spaarde en ons hier weer bij elkaar brengt als gemeente. Dat we ook hier weer mogen gaan luisteren naar de preek, als we straks uit de Bijbel gaan lezen. Heere, wat moeten wij dan belijden voor u, dat wij zo weinig geloof en vertrouwen op u hebben? Daarin schieten we tekort. Vaak geloven we wel in onszelf. We proberen zoveel mogelijk op eigen kracht. Heere, vaak denken we daarbij dan helemaal niet aan u. Hebben we u helemaal niet zo nodig? Vergeef ons dat. Dat wij u daarin vergeten. Dat wij denken ons leven zelf te kunnen leiden. Alles zelf in handen hebben. Terwijl dat helemaal niet zo is. Alles wat wij hebben en wat wij zijn, krijgen wij van u. Heere, dan vragen wij om vergeving en dan ook niet omdat wij zo goed zijn, omdat wij zo gelovig zijn, zo vroom, maar alleen omdat uw Zoon Jezus dat wel was, omdat Hij onze zonde gedragen heeft, omdat u genadig bent, omdat Hij al onze schuld betaald heeft. Heer, daar danken wij u voor en wij bidden u dan, wilt u dan ook bij ons aanwezig zijn op dit moment met uw Heilige Geest. Dat als we in de Bijbel gaan lezen, dat we het ook zullen begrijpen. En dat we er iets aan hebben. Dat we weer verder kunnen in ons leven. Nu niet meer op eigen kracht, maar in vertrouwen op u. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar twee schriftlezingen doen. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 32, vers 15 tot 22. En dan vervolgens uit Matteüs 17, vers 14 tot 20. Allereerst Exodus 32, vanaf vers 15. We vallen daar eigenlijk midden in de geschiedenis van het gouden kalf onderaan de berg Sinaï. Als het volk Israël bevrijd is uit Egypte, dan zijn ze daar bij de Sinaï en Mozes gaat de berg op. Hij blijft erg lang weg, 40 dagen. Het volk denkt dat Mozes niet meer terugkomt en zij gaan op hun eigen manier vormgeven aan hun geloof. Ze gaan een gouden kalf maken. Nu God weet dat en hij vertelt dat tegen Mozes, terwijl Mozes boven op de berg is. En dan gaat Mozes weer naar beneden. Daar begint het in vers 15. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf. In de tafelen gegraveerd. Toen nu Jozua des volks stem hoorde als het juichte, zo zei hij tot Mozes: er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zei: het is geen stem van geroep van overwinning. Het is ook geen stem van geroep van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd. En strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zei tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan dat zij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zei Aaron, de toorn mijns heren ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in de boze ligt. Tot zover de schriftlezing uit Exodus. Dan lezen we met elkaar verder in Matteüs 17. Matteüs 17 vanaf vers 14. Dat is net na de verheerlijking op de berg. Jezus die komt samen met zijn drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, weer naar beneden. En dan lezen we in Matteüs 17 vanaf vers 14. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën en zeggende, Heere, ontferm u over mijn zoon. Want hij is maanziek en is in zwaar lijden. Want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog met u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem en de duivel ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen, om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou het tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Tot zover de schriftlezingen. Als voorbereiding op de preek zingen we met elkaar uit Psalm 33, vers 8 en 10. Dat zijn ook woorden die aansluiten bij de Bijbelgedeelte. Als we in vers 10 zingen, wijsheid, moed, nog kracht kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder zeren macht. Psalm 33, vers 8 en 10. Na de preek zingen we straks met elkaar Psalm 73, vers 11 en 14. En de preek zal gaan over het gedeelte uit Matteüs. Matteüs 17, vers 14 tot 20. Gemeente van Jezus Christus. Als er iets fout gaat, als er iets mislukt, dan voel je je knap beroerd. Tenminste, ik wel. Misschien jij ook wel. Als je een onvoldoende haalt op school voor een tentamen of proefwerk. Of als je je examen niet haalt en blijft zitten, nog erger. Je zakt voor je rijbewijs. Je krijgt een negatieve beoordeling tijdens je jaarlijkse functioneringsgesprek op je werk. Allemaal van die dingen waar je enorm van kan balen. Helemaal als je wel je best gedaan had en alles gegeven had wat je in je had. Dan komt dat best hard aan. Sommige mensen zeggen dan, nou ja, fouten maken is niet erg, dat hoort erbij. Of van fouten maken word je alleen maar sterker. En dat kun je achteraf dan soms zeggen, maar op dat moment is dat best ongevoelig. Nou, in onze tekst komen we ook een mislukking tegen, een mislukte genezing. De discipelen van Jezus die proberen een jongen te genezen die door zijn vader bij hen is gebracht. Of eigenlijk, die vader bracht zijn zoon niet naar die discipelen, maar naar Jezus toe. Maar Jezus was er even niet. Jezus was namelijk met drie van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, een berg gaan beklimmen. Dat deed Jezus wel vaker, dan zocht hij de eenzaamheid om te bidden. Maar deze keer is het bijzonder, want boven op de berg verandert hij van gedaante, staat er. Die discipelen die zien dat hij blinkende kleding aan heeft en dat zijn gezicht straalt als de zon. Een indrukwekkende verschijning. En Petrus, Jacobus en Johannes zien ook nog drie of twee mannen bij Jezus lopen, Mozes en Elia. En dan nog horen ze Gods stem spreken uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, dat is te veel voor de discipelen en ze vallen op de grond uit angst. En terwijl dat dus allemaal boven op die berg gebeurt, staan daar onder aan die berg natuurlijk die andere negen discipelen te wachten tot Jezus terugkomt. En niet alleen zij, ook een hele menigte van mensen is erbij die Jezus kwamen opzoeken om te luisteren naar wat hij te vertellen had. En ook te kijken natuurlijk naar de wonderen die hij deed. En nou komt daar ook zo'n man aan met zijn zoontje, omdat hij ziek is. Nou, je kunt je zo voorstellen hoe dat ging natuurlijk. Die komt daar bij dat groepje discipelen aan en vraagt hen waar Jezus is. Ja, Jezus is er niet. Maar wat is er aan de hand? Zeg het maar. Nou, mijn zoon is maanziek. En ik hoopte nou dat Jezus hem kan genezen. Want het gaat echt niet goed met hem. Maanziekte, dat noemen wij tegenwoordig epilepsie. Mensen met epilepsie krijgen aanvallen, bewijzen plotseling verkrampen en het bewustzijn verliezen. En vandaar dat ze dan ook vaak vallen. Zo was het ook bij dit jongetje, staat er. Hij viel wel eens in het water of in het vuur. En wie er dan op het idee gekomen is, die vader, een van de discipelen of iemand van de omstanders, we weten het niet. Maar iemand komt op het idee dat die discipelen het dan maar moeten proberen om de jongen te genezen. Omdat Jezus wegblijft. En nu is het zo dat die discipelen dat al wel eerder gedaan hadden. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 10. Want daar schrijft Matteüs dat Jezus zijn discipelen erop uitgestuurd had om het evangelie te verkondigen. Maar staat er ook bij, hij gaf hun daar macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En ze krijgen daar in hoofdstuk 10 ook de opdracht mee, genees de zieken, reinig de melaatse op, wek de doden op, drijft de demonen uit. Dus je zou kunnen zeggen, de discipelen hadden zogezegd werkervaring met het genezen. Maar wat ze nu ook gaan proberen, handopleggingen, bezweringen, het lukt niet. Ze kunnen die jongen niet genezen. Dat is een afgang. Voor de ogen van die hele menigte die daar toe staat te kijken. Denk je dat je iets kan? Heb je iets geoefend? Gaat het toch niet goed? Hoe kan dat nou? Op het gebied van geloof overkomt ons dat denk ik ook wel eens. Je was altijd heel vol geloof op God. Dat Hij je leven in zijn handen had. Maar toen het moeilijk werd, toen vloog het je opeens naar de keel. En het was opeens weg. Met enthousiasme deed je belijdenis van je geloof, misschien wel hiervoor in de kerk. Maar een paar jaar later was het helemaal weg. Je dacht heel zeker te weten een kind van God te zijn. Maar de mensen moesten nu eens in uw hart kunnen kijken. Hoe het er nu voor staat. Of de week na je aan het avondmaal bent geweest, voel je je sterk en dicht bij God. Maar dan kom je weer in verzoeking van die zonde die er altijd is, die verleiding. En dan ga je. Mislukking. Wat is dat beroerd? Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes, die beleven een hoogtepunt daar boven op die berg. Maar die anderen die zitten in een absoluut dieptepunt. Wat een teleurstelling. Nou, daar komt Jezus aan. Hij klimt naar beneden. Nou, denk je, die zal wel medelijden hebben met zijn discipelen. Jezus die begrijpt natuurlijk heel goed wat een teleurstelling dat is voor hen. Maar als Jezus dan geïnformeerd heeft wat er gebeurd is, en die vader die vertelt dat dan aan Jezus, nou dan krijgen die discipelen het toch te horen, dan begint Jezus te schelden. O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn, hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Dat is niet mis, ongelovig en ontaard. Meestal zegt Jezus niet ongelovig tegen zijn discipelen. Meestal zegt hij iets van kleingelovig. Dat klinkt nog iets milder. Dan is er in ieder geval nog iets. Ongelovig, dat is een stuk erger. Paulus noemt later in zijn brieven ongelovigen. Dat zijn mensen die buiten de gemeente staan. Dat zijn mensen die er helemaal niet bij horen. Nou, dat zal je maar door Jezus gezegd worden. Je hoort er helemaal niet bij. En ontaard, dat is mogelijk nog erger. Dat is omgebogen, verdraaid, verkeerd. Jezus die zegt toch dus tegen zijn discipelen, jullie horen er helemaal niet bij, jullie hebben er niets van begrepen, jullie zijn totaal verkeerd bezig. Nou denk je, moet dat nou zo? Dat viel toch best wel mee? Ze bedoelden het toch goed, ze moesten toch iets? Dat zeggen wij dan natuurlijk ook vaak. Als mensen ergens een potje van maken, dan zeggen we, ja, maar ik bedoelde het toch goed. Alsof dat wat uitmaakt. Dat doet denken aan die geschiedenis van het Gouden Kalf. We hebben het samen gelezen. Daar was het niet Jezus, maar Mozes die boven op de berg was, bij God. Terwijl het volk daar onderaan de berg, onder aanvoering, niet van de discipelen dan, maar van Aaron, gingen proberen het geloof vorm te geven op hun eigen manier. Aaron die probeert dat dan ook bij Mozes een beetje te vergoeilijken. Dat hij dat gouden kalf gemaakt heeft. Want, zegt hij, ja, het is ook een lastig volk. En anders waren ze in opstand gekomen. En zo kon ik het nog een beetje in goede banen leiden. Ja, ja. Alsof dat wat uitmaakt. Het was afgoderij. Mozes die toont Gods woede daarover door die twee stenen platen met daarop de 10 geboden een stuk te gooien daar onderaan die berg. En dat gouden kalf dat wordt vermalen. En iedereen die eraan meegedaan heeft, wordt ter plekke geëxecuteerd. Met goede bedoelingen kun je wat krom is niet recht praten. En het is goed te bedenken dat Jezus er ook zo over denkt. Bij hem hoeven wij ook niet aan te komen met smoesjes, met goede bedoelingen, met excuses en verontschuldigingen. We denken wel eens dat Jezus zo is, zo mild, zo lief, zo zacht, ook voor zijn discipelen. Maar hier pakt hij hen dan toch hard aan. Jullie zaten er helemaal naast. En met een paar woorden roept hij dan die jongen bij zich. En wat de discipelen niet gelukt is, dat is voor Jezus heel eenvoudig. Er staat in vers 18, Jezus die bestrafte hem, de demon ging van hem uit en het kind was vanaf dat ogenblik genezen. Zo eenvoudig is het dus, blijkbaar. Even tussendoor, misschien vindt u het verwarrend dat eerst gezegd werd dat deze jongen epilepsie had, dat hij maanziek was, en dat nu opeens gesproken wordt over een demon door Jezus. Dat komt omdat in de Bijbelse tijd dat onderscheid tussen lichamelijke en bovennatuurlijke ziekte niet zo veel onderscheid werd gemaakt. Vaak zei men dat ziekte, dat kwam van boze geesten. Hoe dat nu precies zit bij die jongen hier in dit gedeelte, dat wordt niet helemaal duidelijk, dat blijft vaag. En we kunnen er ook niet uit afleiden hoe dat dan tegenwoordig zou zitten. Maar dat hoeven we denk ik hier ook niet te weten. De Bijbel is geen geneeskundig of psychologisch handboek. Het gaat er hier om dat die discipelen het niet kunnen, maar dat Jezus het wel kan. Nou, mislukken dat is erg, helemaal voor een grote groep mensen. Maar als na die mislukking iemand anders, wat jou niet lukte, even in een handomdraai voor elkaar krijgt, dat is helemaal vervelend. Bij ons thuis ging dat nog wel eens zo met een pot appelmoes of jam. Je probeert die deksel los te draaien en het lukt niet. En dan ging je broer het proberen en die had het dan in een handomdraai voor elkaar. Nou, dan voel je je staan. Nou, hier is dat nog een stuk erger. Logisch dat die vraag dan ook op de lippen van de discipelen brandt, van waarom konden wij dat nou niet? Hoe kan dat nou? En zodra ze Jezus even alleen kunnen spreken, vragen ze het hem. En Jezus antwoordt dan, vanwege jullie ongeloof. Of eigenlijk zaten vanwege jullie klein geloof. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Die discipelen die waren toch helemaal geen ongelovigen? Ze waren hartstikke gelovig. Ze geloofden toch immers in God en in Jezus. In hoofdstuk 16, vers 16, zei Petrus het nog namens alle discipelen. U bent de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. Hoe kan Jezus dan zeggen dat zij ongelovig zijn? Helemaal omdat ze ondertussen wel geprobeerd hebben om de jongen te genezen. Dus ze geloofden ook nog eens dat ze dat konden. Anders ga je dat niet proberen. Misschien hadden ze het zweet wel in hun handen staan, maar ze hadden het geprobeerd. Hoezo geen geloof? Hoezo klein geloof? Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Ook voor onszelf. Wat is dan geloof? Wat is dan echt geloof, waar geloof? Wat is dan dat geloof wat God graag wil zien in ons leven? Blijkbaar is dat niet in ieder geval geloof als een soort vaag begrip. Zoals we wel eens zeggen, ik geloof dat toen ik thuis wegging, dat ik de deur op slot gedaan heb. Dan bedoel je met geloof iets wat je niet zeker weet. In de Bijbel gaat het als het over geloven gaat niet over niet zeker weten, maar juist over wel zeker weten. Over een innerlijke overtuiging. En daarmee bedoelen we dan niet iets van een emotie of een ervaring. Iets van een gevoel, dat natuurlijk ook wel, dat komt erbij. Maar toch vooral iets van je verstand. Geloven, dat is in de eerste plaats iets van je verstand. Je kunt niet iets geloven wat je niet weet. Ik was pas op een pastoraal gesprek bij een mevrouw. En toen vroeg ik haar, gelooft u in God? Toen zei ze, ja natuurlijk, ik geloof in God. Absoluut. Hij is heel belangrijk voor me. Toen vroeg ik, en wie is God dan voor u? Hoe is hij dan? Omdat ik verder wilde vragen van ja, wat betekent God dan voor haar? Hoe merkt ze dat? Wat weet ze van God? Maar toen kwam er niet zoveel meer. Dat wist ze eigenlijk niet, wie God dan was en hoe hij dan was. Nou, dat kan dus niet. Als je gelooft in God, dan moet je ook weten wie hij is. En dan wil je ook steeds meer weten hoe hij is. Dan wil je hem beter leren kennen. Door met hem te praten in gebed, door Bijbel te lezen over wat hij ons te zeggen heeft. Dus voor geloof moet je in ieder geval weten wie God is. Maar goed, dat zou je kunnen zeggen, dat zat wel goed bij die discipelen. Zij wisten wie God was. Zij wisten wie Jezus was. En toch is kennis dan ook weer niet genoeg. En dat komt ook voor ons wel dichtbij. Want als we ons leven lang hier in de kerk zitten, van jongs af aan Bijbelverhalen horen, in de kerk, thuis, op school, ja, dan wordt het soms wel eens heel vanzelfsprekend. En dan wordt het ook gevaarlijk. Want als je al precies weet wie God is en wat hij doet en hoe het zit met geloven, dan heb je hem als het ware in je broekzak. Dan heb je God onder controle. En dat breiden we dan vaak nog uit. Dan zeggen we, ja, in de kerk hoort het dan ook zus en zo te gaan en als christen mag je dit wel doen en dat niet. In ons hoofd hebben we dan eigenlijk alles heel helder hoe het zit. Maar is dat dan geloof? Nou, niet dus. Want als dat het was, dan hadden die discipelen die jongen wel kunnen genezen. Jezus maakt daar korte metten mee. Hij gooit dat helemaal door elkaar. Zodra wij denken dat we het zelf wel weten, dat we het zelf wel af kunnen, dan gaat het juist fout. Zo ging het fout met dat gouden kalf, terwijl Mozes op de berg was. Toen dachten die mensen, wij weten wel hoe wij God kunnen dienen en mogen dienen. En zij maakten een gouden kalf. Zo ging het fout met die discipelen toen Jezus op de berg was. Zij waren hun geloof blijkbaar gaan beschouwen als een soort eigendom. Wij hebben dat geloof als een soort bezit, als iets waarover ze konden beschikken, een kracht of een macht in hen. Waardoor ze ook in staat zouden zijn om wonderen te doen. Maar Jezus die leert ons vanochtend dat geloven in de eerste plaats vertrouwen is. En dan geen vertrouwen in jezelf, dat het je wel lukt, dat je het wel kan, als je maar gelooft. Nee, vertrouwen op God. Daar ligt de kern van geloven. Geloven is vertrouwen op God. De discipelen die hadden dat kunnen weten. Want telkens kwamen er zieken naar Jezus toe. En dan zei Jezus, uw geloof heeft u behouden. Dat is, ik maak je beter omdat je er vertrouwt dat ik, Jezus, je beter kan maken. Zo kon Petrus ook op het water lopen. Zolang hij maar naar Jezus bleef kijken, ging het goed. Geloven, dat is zien op Jezus. Vertrouwen op Jezus. En daar hoort dan het bewustzijn bij dat je dat dus als mens niet in jezelf hebt. Maar dat je dus alles van hem verwacht. Nou, hoe is dat nu bij u? Hoe zou u uw geloof typeren? Als iets van verstandelijke kennis? Of vooral iets wat je ervaart? Of misschien is het gewoon iets van gewoonte? Dat kan ook. Zodat je bij jezelf zegt, ja, ik geloof toch. Niks mis mee, met mij zit wel goed, ik kom er wel. Als ik straks sterf, dan laat God mij de hemel wel binnen. Nou, dan vraagt God u vanochtend of u niet te veel op uzelf vertrouwt. Dan zet God een heel groot vraagteken achter dat geloof. Want God wil niet dat wij op onszelf vertrouwen, maar dat wij naar Hem toe vluchten. Onze redding uit genade van Hem verwachten. Geloven, dat is vertrouwen dat God door zijn Zoon Jezus Christus te geven tot verzoening van de zonde die wij doen, dat Hij ons daardoor heeft gered. Ons tot zijn kinderen maakt. Ons eeuwig leven geeft. Zelfs als we daar helemaal niets van zien in ons leven, zelfs als we daar helemaal niets van merken, zelfs als we bij niets bij voelen en ervaren, als het tegen onze eigen ervaring ingaat, dat is geloof. En daarom geeft Jezus ook dat voorbeeld, dat je met een klein geloof al bergen kan verzetten. Dat was in die tijd een bekende uitdrukking voor iets wat natuurlijk totaal onmogelijk was. In die tijd dachten ze namelijk ook nog eens dat bergen met een soort wortels vast zaten in de grond. Die krijg je dus nooit omhoog, want ze zijn al van zichzelf te zwaar en ze zitten ook nog eens stevig verankerd. Maar dat kan dus wel, zegt Jezus. En niet met een heel groot geloof, wat je zou verwachten, wat je nodig hebt om een grote berg te verzetten. Nee, maar met een heel klein geloof. Als een mosterdzaadje. Hoewel Jezus het dus de discipelen kwalijk nam dat ze maar zo'n klein geloof hadden, bedoelde hij dus eigenlijk dat geloof van hun, wat er op zich wel zat in hun hoofd, dat geen waarde had, geen inhoud. Want hoeveel je gelooft, zegt Jezus hier eigenlijk, maakt niet uit. We hebben het soms wel over geloofsgroei, over nou ja, die is echt gelovig en die is diep gelovig. Maar het gaat in het geloof niet over kwantiteit, hoeveel je ervan hebt, maar over kwaliteit, of het echt is. En die kwaliteit van het geloof, die blijkt uit het vertrouwen op God in Christus. Nou, dat kunnen we begrijpen met een voorbeeld. Stel, er ligt een plank over een sloot. En ik moet erover naar de andere kant. Nou, dan gaat het erom of ik die plank vertrouw natuurlijk. Of die dik genoeg is om mij te houden. Maar als er dan een goede vriend van mij aan de overkant staat van die sloot en zegt, ja, maar ik ben er al over gegaan naar de overkant, het kan. Dan gaat het er niet meer over of die plank er nou wiebelig uitziet, ja of nee. Maar dan is het de kwestie, vertrouw ik mijn vriend dat het inderdaad kan, dat hij gelijk heeft. Is hij betrouwbaar? Kan ik van hem op aan? Als hij zegt dat het kan. Nou, zo is het ook met geloven in God. Het geloof is zeg maar die plank. En dat kan een heel sterk geloof zijn. Of een heel wiebelig geloof. Ik denk dat het bij de meeste van ons, in ieder geval bij mij, vaak een heel wiebelig geloof is. Maar je moet dan ook niet vertrouwen op je eigen geloof. Je moet niet vertrouwen op die plank. Je moet vertrouwen op degene die daar aan de overkant staat en zegt dat het kan. En dat is God. En dan is de vraag, is God betrouwbaar? Kunnen we geloven als Hij het zegt dat een klein beetje geloof genoeg is om bij Hem te mogen horen? Om te delen in zijn kracht? Nou, en dat horen we in de Bijbel. Dat God betrouwbaar is. Want Hij heeft ons vertrouwen verdiend door zijn Zoon Jezus Christus te sturen naar deze aarde. Hij zocht ons in Hemzelf op om daarmee te bewijzen dat het Hem ernst is. Hij is als het ware eerst over die plank naar ons toegekomen en heeft daarmee gezegd, zie je wel, het kan. Je kunt mij vertrouwen, met mij red je het in het leven. En ik beloof je ook nog eens door de dood heen vast te houden. Maar bedoelt Jezus ook echt dat als we maar op hem vertrouwen en dat we dan echt bergen kunnen verplaatsen? En dat wij zieken kunnen genezen en demonen uitdrijven? Dat zou toch wat zijn? Als dat kon. En gelijk voel je alweer in jezelf de twijfel opkomen. Van zou het? Nee, dat kan toch niet. Kijk, daar gaat het Jezus om. Daar gaat het om in ons leven. Het gaat er niet om of wij bergen kunnen verplaatsen. Dat is nogal vrij nutteloos natuurlijk. Maar het gaat erom hoeveel verwachting je nou hebt van God. Het gaat er niet om of je denkt dat jij dat kan, dat jij bergen kan verplaatsen of dat ik dat kan. Maar het gaat om de vraag of God dat kan. Jezus vraagt het vertrouwen van ons in hem en in zijn Vader. En als dat vertrouwen er is, dan kom je inderdaad wel eens versteld te staan over de kracht van zijn invloed in je leven. Misschien is het immers nog wel lastiger voor ons om te geloven dan voor bergen om zich te verplaatsen. Misschien is het voor ons nog wel lastiger om te geloven dan voor bergen om zich te verplaatsen. Misschien is het wonder dat wij hier met z'n allen bij elkaar zijn in de kerk nog wel een veel groter wonder dan dat er zieken genezen zouden worden. Want geloven in God, dat doet toch niemand uit zichzelf. Daar moet wel een wonder voor gebeuren. Vertrouwen op God, daarin schieten wij allemaal tekort. Maar als God dan het geloof geeft, zo klein als een mosterdzaadje, heel klein in je hart, dan is dat al het wonder. Dan is dat de verrassing, dan is dat de kracht van God. God die vraagt van ons geloof. Niet zo dat wij dan allemaal dingen kunnen gaan doen, zodat wij stevig in het leven staan, zodat wij de kerk met elkaar op poten kunnen zetten. Nee, God die vraagt van ons geloof, hij vraagt vertrouwen dat hij dingen gaat doen. Dat het zijn werk is in ons leven en in de kerk waar we getuigen van mogen zijn. Want het is opvallend dat na dit verhaal over die maanzieke jongen, Jezus aan zijn discipelen gaat vertellen dat hij moet lijden en sterven. Nou, dat is bij uitstek iets waar die discipelen straks vertrouwen in moeten hebben. Dat dat Gods weg is met hun leven. En daar gaan ze het heel moeilijk mee krijgen. Maar ze moeten vertrouwen dat dat het werk van Jezus is, wat Jezus moet gaan doen voor hen. Het is niet de weg van de glorie, niet de weg van de overwinning. Niet de weg van het bergen verplaatsen en de wereld in één keer weer goed maken. Maar de weg van het kruis. Dat is geloof. Vertrouwen dat de weg van het kruis, de weg achter Jezus aan, de weg door de diepte, dat dat de weg van God is. En naar God. Dus niet het geloof als kracht waardoor we alles kunnen maken in deze wereld, waardoor we alles kunnen wat we willen, waardoor we iedereen gezond en gelukkig kunnen maken. Nee, Jezus daagt ons uit met de woorden, niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Hij daagt ons uit achter hem aan te komen, om die onmogelijke weg te gaan van kruis en opstanding. Die weg waar wij denken, dat is niet de goede weg. Dat kan nooit. De weg naar de dood is de weg naar het einde. Dan zegt Jezus, niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Dan is er zelfs een weg door de dood heen. Dan daagt God daartoe ons ook vandaag de dag uit. En dat wordt ook heel praktisch in je leven. Als je inderdaad vertrouwt dat Gods kracht, dat iets is waar je op mag vertrouwen, bij lastige beslissingen in je leven, bij moeite en zorg, of bij verstoorde relaties in familie en vriendenkring. Als er van je gevraagd wordt de minste te zijn, als er van je gevraagd wordt dingen op te geven en een keer niet te gaan voor je, wat je zelf wil, voor je eigen verlangen en je eigen geluk. En je denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Die weg, dat kan ik niet. Dat doe ik niet. Dan toch denken, nochtans, het gaat er niet om wat ik kan, wat ik wil, wat ik doe, maar wat God kan en wat Hij doet. Wat Hij gedaan heeft voor mij in zijn Zoon Jezus Christus. En laat Hij het dan ook nu maar doen. Voor mij, waar ik zo mee zit. Wat ik moeilijk vind. En dan kan het zomaar gebeuren dat die bergen met bezwaren en onmogelijkheden en verdriet van ons door God verplaatst worden. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Almachtige Vader, wij danken u dat u een betrouwbare God bent. Dat wij van u op aan kunnen. Want u vraagt het van ons, dat wij in u geloven, dat wij u vertrouwen. Heren, dank u wel dat u dan de hele Bijbel volgeschreven hebt met geschiedenissen en verhalen over uw betrouwbaarheid. Over gelovigen die het waagden met u in hun leven en die niet bedrogen uitkwamen. En wij danken u dat u nog steeds dezelfde bent. Dat wij u kunnen vertrouwen. Dat er inderdaad een weg is door ons leven, soms door de diepte, naar u toe. Een weg die zelfs door de dood heen gaat, naar het leven, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij danken u dat we daarbij mogen vertrouwen op uw kracht. Heer, want wij zijn maar zwakke mensen. We schieten zo vaak tekort, ook in geloof, juist in dat vertrouwen. Wij danken u dat u ons dan telkens weer terughaalt en bij u haalt. Dat uw werk doorgaat door alle eeuwen heen. Dat u toen lang geleden bij dat gouden kalf onderaan de Sinaï niet het erbij neergegooid hebt, maar verder bent gegaan met uw volk Israël. En later dat uw Zoon Jezus kwam op deze wereld. Dat hij wilde lijden en sterven voor ons. Heren, wij danken u voor die trouw, dat geduld van u. Wij bidden u voor de wereld waarin mensen zoveel voor zichzelf leven, op eigen kracht vertrouwen. En dat houdt vaak in dat we dan anderen aan de kant schuiven. Wat tot oorzaak is van veel ellende, van armoede, van ongelijkheid en onrecht, van oorlog. Heren, wij bidden u, geef ons en alle mensen zicht op u. Dat we beseffen afhankelijk te zijn van alles wat u ons geeft. En dat het geen zin heeft egoïstisch voor ons eigen geluk te gaan. Wij bidden ook voor uw kerk. Want het is een groot gevaar dat wij het wel denken te weten met elkaar. Hoe het zit met u. Wat u van ons vraagt. Leer ons om elke keer oprecht weer naar u toe te gaan. Dat het niet zit in de vaste structuren van ons kerk zijn. Maar dat we leven van uw aanwezigheid, van uw liefde en genade. Geef dat we dat uit mogen dragen. Ook hier in Ochten. En waar we dan ook wonen. Wij bidden ook voor ieder van ons persoonlijk. Heren, als de weg moeilijk is die wij gaan door het leven. Zoals voor de rouwdragende familie van Doorn. Heren, dat we juist dan mogen ervaren dat u erbij bent. Dat wij het niet zelf hoeven dragen op onze schouders. Maar dat dan uw kracht er is en uw Heilige Geest om met ons te gaan. Geef dat zij het zo mogen geloven en ervaren in deze dagen van rouw. Dat de weg naar u open is. Dat zij bij u mogen komen. Wilt u dat ook voor ons allen geven als wij in moeite of zorg zitten? Of voor andere moeilijke beslissingen staan in ons leven? Dat wij u daarbij betrekken. En niet dat het dan altijd makkelijk wordt, heren, want dan, u vraagt van ons juist dat we de weg van het kruis gaan, de weg achter Jezus aan, de weg van zelfopoffering en onszelf aan de kant zetten. Heren, maar wilt u ons dan wel vasthouden en ons leiden? Dat we mogen ervaren dat het toch goed is, omdat u erbij bent. Wij loven u, o God, omdat niets voor u onmogelijk is. Heren, die belofte die hebben we vanochtend gehoord en daar houden we ons aan vast. Zo bidden wij u door Jezus Christus, onze Here. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden, van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we ook onze slotzang, Psalm 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 2 en 7, na de collecte. Laten wij bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.